gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media. Welkom in deze eerste dienst van het jaar 2021. Het is de behoefte van de kerkraad om u allen, jongeren en ouderen, vanaf deze plaats een goed 2021 toe te wensen. Bovenal in alle opzichten van harte Gods onmisbare zegen. En dat de Heere ook zo in dit jaar met ons op mag trekken. Nadat u weet en wat hij weet, wat we allen ook nodig hebben. In deze dienst gaat voor dominee Van der Ree. De schriftlezing is vanmorgen Johannes 1, de versen 19 tot en met 34. Mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande zondag 3 januari worden de leden van wijk 7 voor de morgendienst uitgenodigd en de leden van wijk 8 voor de middagdienst. De aanmeldingen worden vanavond verzonden. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de eerste en de tweede collecte, en de derde collecte is voor het bouwfonds. En u kunt uw bijdrage overmaken op de wijze zoals we dat de laatste maanden doen. We gaan nu samen zingen een psalm die heel passend is op de nieuwjaarsdag. Psalm 121, de versen 1 en 4. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
onze afhankelijkheid bereiken.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we op de morgen van deze eerste dag van het nieuwe jaar met elkaar gaan zingen uit de morgenzang, de versen 1, 6 en 7. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe wacht, ons weer betoond in deze nacht. En vers 6, schenk uw zegen bij uw woord, het rijk des Satans wordt verstoord. Morgenzang vers 1, 6 en 7. Ook in dit nieuwe jaar wil de Heere ons openbaren wat zijn wil voor ons leven is. En die wil, die vinden we in de 10 geboden die hij gaf aan zijn volk Israël toen ze op weg waren naar het land van zijn belofte. En ook wij mogen die geboden horen en ons leven daarna richten. En we willen met elkaar zingen in antwoord op de lezing daarvan uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Als het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we eerst met elkaar bidden en danken. En Heer, zo geeft u ons op deze ochtend, de eerste dag van het nieuwe jaar, al meteen uw woord mee. Als een lamp voor onze voet, een licht op ons pad, om het donker op te klaren. Heren, wij danken u dat we vanmorgen samen mogen komen, hier in de kerk of thuis. Dat we aan elkaar verbonden mogen zijn op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Het nieuw begonnen jaar 2021. We danken u voor de zegen en de genade dat u ons vanochtend in de gelegenheid stelt om met uw woord te beginnen aan dat nieuwe jaar. Heer, wat bent u goed voor ons. Wat toont u ook nu alweer uw trouw. En Heer, we willen u bidden om uw zegen in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Zegent u de technische middelen, opdat uw woord bij ons mag overkomen. En opent u ook ons hart daarvoor. Om wat u vanochtend tegen ons als gemeente spreekt, te ontvangen. En u te zien, Heer Jezus, zoals u zich geopenbaard hebt. En Heer, dan willen we u bidden voor alle die vanuit het oude naar het nieuwe jaar hun zorgen hebben meegenomen. Wij bidden u voor de zieken in de gemeente. Wij bidden u voor hen die te maken hebben met psychische moeite. Wij bidden u voor hen die rouw en verdriet ervaren en meedragen. Wilt u zich over ons allen ontfermen? Wij bidden u ook, Heren, of u in het nieuwe jaar met ons wil gaan. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat u er bent in dit nieuwe jaar. Hoe dan de weg ook lopen zal, wat de toekomst dan ook brengen zal. Maar dan is het goed. Heren, wilt u met ons meegaan, ook met ons als gemeente in het nieuwe jaar. Wil ons bewaren bij uw woord. En wilt u met uw Heilige Geest rijk in ons midden werken, Heer. Wilt u werken van bekering en wedergeboorte doen. En wilt u ons ook leiden in de weg van het geloof. Doe ons ook goede getuigen zijn in de wereld waarin wij leven, hier op dit stukje, in Veenendaal, in de wijk hieromheen, maar ook op de plekken waar u ons brengt als afzonderlijke leden. Geef dat we mogen getuigen van de grootheid van uw naam, Heer Jezus, van uw glorie en heerlijkheid. En dat we daar ook dag in, dag uit bij zullen leven. Heren, wij bidden u voor het dorp waarin we wonen. Veenendaal, omringende dorpen. Heren, wilt u ook uw zegen geven aan bestuurders daar? Wilt u uw zegen geven aan de lokale samenleving? Wij bidden u, Heren, of u wil zijn met de overheid, ook landelijk en provinciaal en Europees. Wilt u een ieder wijsheid geven? Als er dit jaar ook verkiezingen zullen zijn, Heren, dan bidden wij u om uw zegen daarover. En geef dat het geluid dat, zoals dat mag klinken vanuit uw woord, ook gehoord mag worden in de politiek. Wij bidden u, Heren, of u uw zegen wil geven aan onze kerken, ook in dit nieuwe jaar. We dragen onze christelijke gereformeerde kerken aan u op. Met alle moeite en verdeeldheid die er is. Maar ook met alle zegeningen die we van u ontvangen. En al het werk dat gedaan mag worden. Heer, laat uw zegen er ook op mogen rusten. Wij dragen aan u op, Heren, En ieder van ons die in dit nieuwe jaar tegemoet kijkt met zorg, bezorgdheid over hoe de toekomst zijn zal, voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze ouders, onze grootouders. Heere, wees u ons nabij in alles en geef dat we in afhankelijkheid van u, Heere Jezus, onze weg mogen gaan en mogen zoeken. En laat uw woord daarin ook voortdurend tot ons spreken. Geef dat uw woord ook een spiegel zal zijn die we voortdurend gebruiken om ons in te spiegelen, opdat wij onze weg mogen gaan in toewijding aan u, Heer Jezus Christus. Bouw uw koninkrijk over heel deze wereld. Ook in dit nieuwe jaar bidden wij u, Heere, voor al het werk dat in dat koninkrijk van u gebeurt. En we danken u dat uw woord verder gaat. Ook in landen waar het voorheen nog niet was, bouwt u een kerk. Zo horen we, zo lezen we. Heere, wilt u allen die u daarvoor inschakelt ook in bijzondere mate zegenen, opdat uw woord zijn loop hebben in deze wereld, tot verlichting van een ieder die het hoort, die gelooft en die u volgt, Heere Jezus. Leer ook ons om u te volgen in oprechtheid, in eenvoud. En Heere, zo bidden wij u ook om uw zegen in deze dienst. Als uw woord mag opengaan, spreek tot ons hart. Zegent u in ieder die een taak heeft, de organist, de technici, de koster, als we dienen, als ouderling, diaken. Heere, alles wacht op uw zegen. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, vanmorgen gaat het in de preek over de Heer Jezus die gekomen is om de zonden van de wereld weg te nemen. Zo heeft Johannes de Doper dat gezegd. Toen de Heer Jezus door Johannes de Doper was gedoopt in de Jordaan, toen is de Heer Jezus de woestijn ingegaan en daar is hij verzocht 40 dagen en nachten lang. De duivel die heeft geprobeerd om de Heer Jezus te laten zondigen, maar dat is de duivel niet gelukt. En als de Heer Jezus dan weer terugkomt, vanuit de woestijn, het overjordaanse, weer terugkomt bij de Jordaan om weer naar Israël te gaan, naar het land Israël, dat is aan de andere kant van de Jordaan, dan komt hij opnieuw langs de plaats waar Johannes de Doper aan het preken en aan het dopen is. En dan ziet Johannes hem aankomen en dan wijst hij naar de Heer Jezus. Hij wil eigenlijk zeggen, jullie moeten niet bij mij zijn, maar bij hem, want, zegt Johannes, hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, wat betekent dat nou? De zonde van de wereld wegnemen, hoe kan dat? Nou, jullie weten wel, jongens en meisjes, wij zijn zondige mensen. Dat vertelt de Bijbel ons. Dat betekent dat wij ten diepste mensen zijn die niks met de Heere God te maken willen hebben. Zo is ons hart, dat zit in ons, vanuit onszelf. En dat zorgt er ook voor dat we heel veel zonde doen, elke dag weer opnieuw. Maar hoe kan het nou dat de Heer Jezus dat allemaal wegneemt? Nou, jullie zien hier een plaatje van een spons. En als je die, het is een spons waar water in zit, dat kun je wel zien, want als je hem uitknijpt, dan loopt dat eruit. Nou, vergelijk het eens met een spons. Zo'n spons is een bijzonder ding. Want wat kan een spons? Een spons die kan water in zich opnemen. Dat kan die. Aan de buitenkant blijft die zeg maar hetzelfde, maar dan zit het water in de spons. Die kan zich helemaal volzuigen. Nou, zo neemt nou de Heer Jezus als het ware al onze zonden in zichzelf op. Zoals een spons het water. Alle verkeerde dingen die wij doen, of die we denken, hij neemt het allemaal van ons over. En daarvoor is de Heer Jezus aan het kruis gestorven. Voor onze zonde, zeggen we dan. Want de zonde had hij in zich opgenomen. En hij is daaraan gestorven. En dat betekent dus dat als je zondige dingen doet, dat je bij de Heer Jezus moet zijn om vergeving te vragen. Want hij kan dat geven. Hij kan het van je overnemen. Hij kan het van je opzuigen. Doe je dat? Vraag je aan de Heer Jezus, wilt u mijn zonde vergeven? Wij bidden vaak voor een heleboel dingen, ook het nieuwe jaar. Of het goed met ons mag gaan en zo. Maar vergeet ook niet hiervoor te bidden. Wilt u mijn zonde vergeven? Want daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Dat is het allerbelangrijkste waarvoor hij kwam. Om het lam van God te zijn dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, daarover gaan we lezen, gemeente, in de Bijbel. We lezen twee gedeelten. Allereerst Exodus 29, vanaf vers 38 tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 46. En daarna vanuit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 34. Ik hoop in de komende maanden bij Leven en Welzijn met u vaker uit dit evangelie van Johannes te lezen en te luisteren naar hoe Johannes het leven van de Heer Jezus en zijn rondwandeling op deze aarde heeft beschreven. Maar is dus Exodus 29 vanaf vers 38. Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden. Het gaat over de instellingen voor de tabernakel, de bouw van de tabernakel. Elke dag twee lammeren van 1 jaar oud en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met 1/10 eva meelbloem, gemengd met 1/4 hin uit olijven gestoten olie en 1 plengoffer van 1/4 hin wijn voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als 1 aangename geur. Het is 1 vuuroffer voor de Heer. Het moet 1 voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heer. Daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. Ik zal hun tot 1 God zijn en zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. En de tweede schriftlezing vinden we in Johannes 1, vanaf vers 19 tot en met 34. En na de lezing daarvan zingen we uit Psalm 103, vers 2 en 7. En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij zei, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? En hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En ze vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet? En Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde in Bet-Abara, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, Maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is.
Na het amen van de preek antwoorden wij met weerklanklied 121, versen 1, 2, 4 en 5.
We luisteren naar Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het thema voor de preek is: zie het Lam. We letten allereerst op dat Lam en vervolgens op het zien. Zie het Lam. Gemeente, in het plaatsje Isenheim, plaatsje in de Elzas in Frankrijk, heeft vele jaren in de plaatselijke Rooms-Katholieke kerk daar een bijzonder schilderij gehangen. Inmiddels is het overgebracht naar een museum. Het is geschilderd door de schilder Matthias Grunewald als een zogenaamd altaarstuk. En op het paneel staat in het midden de kruisiging van Christus afgebeeld. En rechts van Jezus zie je de afbeelding van Johannes de Doper. En in zijn ene hand heeft Johannes een boek, dat is het Oude Testament. En zijn andere hand die wijst naar Jezus aan het kruis. Maar met die hand is iets vreemds aan de hand. Want de wijsvinger die naar Jezus wijst, is groter dan eigenlijk zou moeten. Veel groter dan het in het perspectief zou moeten zijn. Heeft de schilder een fout gemaakt? Nee, dat is niet het geval. Hij heeft het bewust zo geschilderd om daarmee een boodschap over te brengen. Wat hij wilde laten zien is dat het om Jezus gaat. Johannes de Doper wijst van zichzelf af naar de Heer Jezus aan het kruis. Alles draait om hem. En als je dan nog even verder kijkt, dan zie je onderaan een lammetje afgebeeld. Dat lam verwijst ook naar de tekst waar we vanmorgen naar luisteren. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu we aan het begin staan van het nieuwe jaar, richt Johannes onze ogen op Christus. Het Lam van God. Nou, Johannes de Doper is een opvallende verschijning. We komen hem vanmorgen tegen bij de oevers van de Jordaan, net aan de andere kant, in het Overjordaanse. Daar leeft hij, daar woont hij in de wildernis. En als je hem ziet, dan doet het denken aan een oud-testamentische profeet. Hij ziet eruit als Elia. Hij draagt een kameelharen jas, eet sprinkhanen en wilde honing. En zijn prediking is ook profetisch en opvallend. Meneer Johannes die brengt een boodschap die niet mis te verstaan is. Bekeer u, want de Messias komt. Beleid je zonde, want je zult je voor hem moeten verantwoorden. En Johannes is scherp in zijn prediking. Hij heeft het over de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, die zal worden omgehakt en in het vuur geworpen. En dat is ook wat de doop van Johannes uitbeeldt. Daar was in Jeruzalem inmiddels heel wat over te doen. Het gerucht over die Johannes was tot in het verre Jeruzalem doorgedrongen, tot in de zalen van de overpriesters en de schriftgeleerden daar. En ze hadden er een delegatie op uitgestuurd van priesters en levieten, tempeldienaren dus. Waarom nou juist zij? Waarom niet de schriftgeleerden, de kennis van de Tora, van de wetten van Mozes? Nou, gemeente, dat zal te maken hebben gehad met de betekenis, de inhoud van Johannes' prediking. Die prediking die vooral benadrukt de noodzaak tot bekering en tot belijden van zonde. Want zo doopte Johannes ook. Staat in Lucas 3 dat Johannes een doop predikte van bekering tot vergeving van zonde. De doop van Johannes laat dus symbolisch zien dat mensen gewassen moeten worden. Ze moeten het vuil van hun zonde, dat moet weg, dat moet worden weggewassen. Ze moeten het water in om schoon, om rein te worden. Maar gemeente, nou is het bijzondere van Johannes dat hij geen heidenen doopt, maar Joden. De doop was voor Joden op zichzelf een bekend iets. Ook vandaag komt dat nog voor in het Jodendom. Als je als heiden, als niet-Jood, als proseliet, zo noemen we dat dan, tot het Jodendom gaat behoren, dan word je gedoopt. Dan ga je onder in een waterbassin in de synagoge en die doop betekent vooral reiniging. Je oude heidense, zondige, vuile leven, dat moet weg, dat moet rein gewassen worden voor God. En van nu aan zul je je houden aan de wetten en instellingen van de Joodse wet, het Oude Testament. Maar gemeente Johannes, die doopt geen heidenen, maar hij doopt Joden. En dat is ongehoord. Want als Jood maak je toch al deel uit van het volk van God. Dan ben je toch een kind van Abraham, dan hoor je er toch bij. Maar Johannes doopt hen. Hij wijst nou juist ook de Joden erop dat ze zondig en onrein zijn, dat ook zij bekering nodig hebben. Het gaat er niet om, zo zegt Johannes, dat je een kind van Abraham bent. Net zo min als dat het erom gaat dat je maar kerkelijk bent en lid bent van de kerk en misschien ook wat kerkelijk meelevend. Nee, het gaat erom, zegt Johannes, dat je vruchten draagt. Vruchten voor God vanuit een oprecht, een zuiver hart voor God. En dat je je zo toewijdt aan het dienen van de Heere en dat je hem lief hebt en volgt. En gemeente, dan is het wel te begrijpen dat ze vanuit Jeruzalem eens polshoogte komen nemen. Want wat is dat voor iemand? Wat houdt de Johannes er voor leer op na? En het zijn dus priesters en levieten die komen kijken, want dat zijn tempeldienaren, dat zijn nou juist degenen die experts zijn als het gaat over wie is er nou rein en wie is er onrein. En daarom komen zij nou juist kijken. Wie ben jij, Johannes? En Johannes hoort toch eigenlijk zelf ook in die tempel te zijn? Hij is de zoon van een priester. Dat maakt dat ook hij zijn dienst in de tempel zou moeten waarnemen. Eén keer in de zoveel tijd. Maar in plaats van daar in de tempel te zijn en te helpen bij het brengen van de dagelijkse offers, het ochtend- en het avondoffer, is Johannes hier aan het dopen. En daarom doen de priesters navraag. Johannes, wat ben jij voor iemand? Maar gemeente, als je dan vervolgens leest hoe Johannes daarmee omgaat, wat voor antwoord hij geeft, dan wijst hij alleen maar van zichzelf af. Hij is alleen maar een stem in de woestijn die roept. En Johannes die geeft niet eens rechtstreeks antwoord op de vraag waarom hij vervolgens doopt. In vers 26 staat dat hij wel met water doopt, maar zo zegt hij, onder hen staat hij die zij niet kennen. Maar is er al wel de Messias waar Johannes de wegbereider voor was? En als dan de volgende dag Jezus naar Johannes toekomt, dan strekt hij Johannes zijn vinger uit. Dat is hem. Het gaat niet om mij, ik ben maar wegbereider. Het gaat om degene die over die weg aankomt. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, waarom zegt Johannes het zo? Lam van God. We komen die uitdrukking alleen maar tegen in het evangelie van Johannes en in de openbaring van Johannes. U weet, die Johannes, dat is een andere Johannes dan Johannes de Doper. Dat is Johannes de Apostel. Maar alleen in deze twee Bijbelboeken lezen we over het Lam van God. Waar komt die uitdrukking vandaan? En wat heeft Johannes de Doper nou gedacht toen hij dit zei? Er zijn heel wat verklaringen voor gezocht. Ze hebben één ding gemeen, je moet er het Oude Testament bij hebben. Vandaar ook dat beeld van dat altaarstuk dat Johannes in zijn linkerhand het Oude Testament vasthoudt. Denkt u bijvoorbeeld aan die geschiedenis van Genesis 22 over Abraham en Isaac. Abraham die zijn zoon Isaac moet gaan offeren op de berg Moria, op bevel van de Heere zelf. Onvoorstelbaar bevel. Had de Heere niet gezegd dat via Isaac zijn belofte in vervulling zouden gaan. Maar nou moet Abraham zijn zoon gaan offeren en dan gaat hij in gehoorzaamheid. En dan lopen ze samen de berg op en dan vraagt Isaac aan zijn vader: Vader, waar is het lam voor het offer? En dan zegt Abraham: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. En uiteindelijk wordt niet Isaac geofferd, maar zit er een ram vast in de struiken en wordt dat het offerdier. Het lam, plaatsvervangend. We komen het ook tegen in Exodus 12. De instelling van het Pascha. De Israëlieten moeten zich klaarmaken voor de uittocht uit Egypte. Maar voor het zover is, zal nog die ene tiende plaag plaatsvinden. Allereerst geborenen in Israël zullen worden gedood, in Egypte zullen worden gedood. Maar de Israëlieten moeten het bloed van een lammetje aan de deurposten strijken. Dan zal de engel van het verderf voorbij gaan. Achter het bloed ben je veilig. Bloed van een lam. En ook in de profetieën komen we tegen. Denkt u aan Jesaja 53. Waar het gaat over die lijdende knecht van de Heere die komen zal. Jesaja die ziet dat er een dienaar van de Heere komt. Die zal lijden. Die als een, zo zegt hij dan, die als een lam ter slachting wordt geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder. Nou, gemeente, zo wordt al wel duidelijk tegen welke achtergrond Johannes dit alles zegt. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar nou denk ik, gemeente, dat het voor Johannes nog persoonlijker is geweest. Ik zei net al, Johannes was eigenlijk een priester. Hij was net als zijn vader Zacharias één keer aan de beurt in de zoveel tijd om in de tempel de offerdienst te vervullen. En die offerdienst bestond dan vooral uit het aansteken van het ochtend- en het avondoffer. Daarover hebben we gelezen in Exodus 29. Dat was een offer dat gebracht werd op het brandofferaltaar, waarbij er een eenjarig lammetje werd geofferd. Moest elke dag, 's ochtends en 's avonds, als een offer dat de zonde van het volk wegneemt. En nou komen de collega-priesters naar Johannes toe en die vragen hem: wat ben jij nou eigenlijk aan het doen, Johannes? Moet jij niet in de tempel zijn? Daar wordt toch het volk geheiligd? Daar worden toch de offers gebracht? Daar word je toch rein voor God? Maar dan wijst Johannes op Jezus. Hij laat met zijn doop al zien: je hebt verzoening nodig, je bent onrein in jezelf. Maar vervolgens wijst zijn vinger niet naar de tempel, maar naar Jezus. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, zo is Jezus gekomen. Johannes de Doper is een profeet, zeker. Maar eigenlijk is hij ook een soort priester in die zin dat hij het offerlam bereidt en aanwijst. Dat lam, dat heb je nodig. Jezus, hij is het lam van God dat je reinigt. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn bloed maakt je heilig voor Gods aangezicht. Helemaal schoon, zoals het doopwater van de Jordaan je schoon was. En dat is maar doopwater, maar doopwater. Niet alleen Johannes, ook het doopwater wijst van zichzelf af. En alles wijst naar Jezus. En gemeente, heeft Johannes nou zelf begrepen wat dit allemaal zou gaan betekenen voor Jezus? Namelijk dat de Heer Jezus aan het kruis zou sterven. Dat hem dat naar Golgotha gaat brengen. Dat hij inderdaad als een lam geslacht zal worden. Nou, waarschijnlijk niet. Toen Johannes de Doper later in de gevangenis bij Herodes zat, toen heeft hij zijn discipelen erop uitgestuurd naar Jezus met de vraag: bent u het nou, de Messias? Of verwachten we toch nog een ander? Hij was gaan twijfelen. Johannes die heeft ook nog niet precies geweten wie Jezus zou zijn. Maar gemeente, vergeet niet dat hij ook de laatste profeet van het Oude Testament is. Zo zou je hem kunnen noemen. De profeet die hier wijst, dit is hem, wat al die andere profeten al hadden voorzegd. Hij werd al zo lang verwacht, het Lam van God, door God de Vader gezonden. Hij neemt de zonde van de wereld weg. En gemeente, wij weten inmiddels wat dat ging betekenen. Jezus gaat zijn leven geven voor zondaren, daarvoor is hij gekomen. En profetisch weet Johannes, ik hoef niet meer in de tempel te zijn. Die offerdienst, die wijst ook alleen maar heen naar een ander, naar Jezus, de Messias. Dat is ook een voorafschaduwing. Het gaat om het Lam. Het gaat om hemzelf. En gemeente, als we nou op de drempel staan van het nieuwe jaar, we gaan het nieuwe jaar in. En we doen het in omstandigheden die veel onzekerheid in zich dragen. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Maar gemeente, te midden van dat alles, mogen we dit nou doen. En dan mag u elke dag weer opnieuw doen. 'S ochtends en 's avonds. Een ochtend- en een avondoffer. Van het Lam van God. Kijken naar het Lam. Christus die ons reinigt en reinigen wil. Van al onze zonden. En dan zegt u misschien, ja, maar wat heb ik daar nou aan te midden van de huidige omstandigheden? Nou, daar heeft u alles aan. Ik heb u ooit al wel eens het verhaal verteld van Horatio Spafford. Die verloor tijdens een scheepsramp al zijn kinderen en alleen zijn vrouw overleefde de ramp. En toen Spafford zo snel mogelijk met een schip over de Atlantische Oceaan overstak om haar op te zoeken, toen kwam dat schip langs de plaats waar dus korte tijd daarvoor, tijdens een storm, zijn kinderen waren vergaan in het water. En toen dichtte hij dat lied. It is well with my soul. Wat er nou ook gebeurt. Hoe de stormen in ons leven tekeer gaan. Er mag één rustpunt van ons hart zijn. Dat het goed is met je ziel. En gemeente, het kan alleen goed zijn met je ziel. Als je ziet op het Lam van God. Dat stierf voor onze zonde. Om al je ongerechtigheid weg te nemen. Het als een spons van je weg te zuigen. En wat er dan ook gebeurt. Dan kan niets je nog scheiden van de liefde van God. Dan ben je voor eeuwig veilig. Gemeente, daar mogen we bij leven in 2021. En daar richt Johannes onze ogen op. Dan kom ik tenslotte nog bij dat tweede, het zien. Zie dat Lam. Zie, u zult begrijpen, gemeente, dat gaat niet maar om even kijken. Kijken met afstand, zo van, oh ja, dat is die, en dan weer verder gaan. Dat is geen zien, zoals het hier bedoeld wordt. Het gaat hier niet alleen maar kijken om met je, niet alleen om te kijken met je ogen, maar met je ziel. Kan je ziel zien? Ja, dat kan. Dat wil zeggen dat datgene wat je ziet van binnen, wat met je doet, dat je daar van binnenuit op betrokken bent. Zien in geloof, met verwachting. Vergelijkt u het maar met de Israëlieten die tijdens de woestijnreis te maken kregen met die slangenplaag. En toen moest Mozes de koperen slang maken. En als ze daarna keken, naar die koperen slang, dan werden ze genezen. Dan stierven ze niet, dan bleven ze leven. Nou, hoe hebben die Israëlieten dat toen gedaan? Denk u het even in, hoe je dat dan doet op zo'n moment. Dat doe je vanuit nood. Doodsnood. En dan kijken naar die slang, wanhopig, maar toch juist ook met hoop. Want was er niet gezegd, belofte, was er niet gezegd dat als je daarnaar kijkt, dan sterf je niet. Dan blijf je leven. Dan word je behouden. Nou, gemeente, zo wijst Johannes ons op Jezus. Zie het Lam van God. Je moet er naar kijken. Met zijn doop had hij het de Joden laten weten. Jullie kunnen voor God niet bestaan. Je bent in doodsnood. Als je blijft wie je bent in jezelf, als je alleen maar je oude leven hebt, dan ga je mee verloren. Maar kijk naar hem. Hij is gekomen als het Lam. Gemeente, vanuit die nood, vanuit je twijfel, vanuit je wanhoop misschien wel, naar Jezus kijken. Is dat alles? Ja, dat is alles. Meer niet. We moeten het vanmorgen niet ingewikkelder maken dan wat het woord zelf zegt. Zie, dat is alles. In geloof naar Jezus kijken en het van hem verwachten voor het nieuwe jaar. In alles, in de maatschappelijke en persoonlijke moeite en zorgen. In tijden van ziekte en in tijden van gezondheid, van voorspoed en tegenspoed. En ook als het gaat over uw ziel. Over je zonde en je ongerechtigheid. Over de zwakheid van je geloof, de kleinheid van je geloof. Over dat je je vaak zo onzeker voelt. Is het nou wel goed met mijn ziel? Ook als het gaat over al die dingen. Zie het lam. En weet u, kijken, dat is eigenlijk, dat lijkt nogal passief. Als je ergens naar kijkt met aandacht, dat dan wel. Dat noemen we dan ook wel weer eens actief kijken. Maar als je aan het kijken bent, heel intensief naar iets kijkt, dan doe je verder eigenlijk niks. Want dan ga je alleen maar kijken. Nou, dat is ook precies waar het nou om gaat. Zie van je eigen daden en activiteiten af. En dan zien op Jezus. Het van hem verwachten. Gemeente, Jezus is de weg gegaan naar Golgotha. En hij wilde dat doen in uw en mijn plaats. Hij heeft de straf op de zonde gedragen. Opdat er voor u redding zou zijn. Gods toorn kwam op hem neer. Opdat u daarvan zou worden verlost. Opdat er leven zou zijn in en door hem. Zie dan het lam. Neemt u daar in het nieuwe jaar de tijd voor? Een ochtend- en een avondoffer? Om hem te zien, hem te bewonderen, hem te aanbidden. Zien, echt zien, vraagt een moment van rust. Tijd dus ook. Zoals je een schilderij kunt bekijken. En misschien wel dat altaarstuk van Matthias Grunewald in Isenheim. Om tot je door te laten dringen, wat wil die schilder nou uitbeelden? Wat zit erin? Dan moet je rustig kijken. Moet je aandacht voor hebben. Gemeente, wij ontvangen uit Gods hand een nieuw jaar. En dat is genadetijd, zo noemen we dat dan. Dat betekent, dat is tijd om te kijken naar hem. En om hem ook te volgen. Want om Jezus te blijven zien, moet je hem ook volgen. Bij hem in de buurt blijven. Het gedeelte hierna gaan de discipelen van Johannes de Doper naar Jezus toe. Dat is niet voor niks. Want Johannes had gezegd, zie het Lam van God, bij hem moet je wezen. En om hem te kunnen blijven zien, gaan ze hem volgen. Gemeente, zo mogen wij de Heer Jezus volgen. Doet u dat? Doe jij dat? In Johannes 3, vers 36 staat, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. We hebben Jezus nodig, dat onze zonden worden weggenomen. En denk niet dat het voor u, voor jou niet kan, want hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij kwam er niet voor een select gezelschap, hij kwam ook niet alleen voor het Joodse volk, hij kwam voor de wereld. Dus ook voor u en voor mij. Voor alle die daarin leven, of je nou Jood bent of heiden. Je mag zien op hem. En dat maakt het verschil tussen leven en dood. Zie het Lam van God. Volg hem. Word daar opnieuw toe aangespoord of doe dat voor het eerst. En aanbid hem, God in ons midden. Heer, wij aanbidden met al uw kinderen wereldwijd uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, uw ongekende majesteit. Lam dat de zonde draagt,
lam dat de leeuw verjaagt. Uw wieg een kribbe, uw troon een kruis. Gij spreidt geen macht en toon, gij zijt, o mensenzoon, onder een open hemel thuis. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, zo komen we bij u om u te danken, want u gaf ons zicht op u, wie u zelf bent, Heer Jezus. Lam van God, door uw Vader gezonden, om de zonde van de wereld weg te nemen. We danken u, Heere, dat u dat zicht aan ons geeft en dat we zo ook het nieuwe jaar mogen beginnen.
En Heere, geef ook dat we in het nieuwe jaar u zo mogen zien. Voor het eerst of weer opnieuw. En dat we u mogen volgen om u ook in het zicht te houden. Dat u niet uit het zicht verdwijnt. Ja, Heere, dat wij niet uit het zicht verdwijnen van voor uw aangezicht. En we danken u dat u daarvoor uw woord ook vanmorgen wilde geven. Wilt u het zegenen? En geef dat we dat mee mogen nemen dit nieuwe jaar in. Wij danken u, Heere, voor alles wat u ons gaf. In spreken, in luisteren. Wij willen u bidden of u deze dag verder met ons wil zijn. En wilt u ons als gemeente weer samenbrengen aanstaande zondag, de dag die we mogen heiligen voor de dienst aan u. Vergeeft u genadig al onze zonden en ongerechtigheid. En zie ons aan in dat lam dat daar is bij uw troon. Het lam dat overwonnen heeft. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij uit Psalm 130, daarvan het vierde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.